NPO Radio 1. VPRO NTR.
Radio Doc met Code Kloet.
Welkom bij Radio Doc. Zometeen ga ik praten met Julie Blusset over haar serie Tijdgeest, waarin ze op zoek gaat naar de verhalen achter vreemde misvattingen, chockerende plannen en achterhaalde overtuigingen uit het verleden. Dat zometeen. Maar eerst gaan ook wij het hebben over klimaatverandering. Een groot thema dat het leven van iedereen beïnvloedt. Maar het is tegelijkertijd ook ongrijpbaar, vaak alleen zichtbaar in statistieken. Wat betekent het bijvoorbeeld nou eigenlijk dat de temperatuur van de oceaan steeds verder omhoog kruipt? Hoe vertaalt zich dat in het alledaagse leven? Radiomaker Prosper de Roos gaat op zoek naar wat we concreet van de opwarmende aarde merken. In deze documentaire laten we ons met de zeestromingen meedrijven en horen verhalen uit verschillende landen. Wat verdwijnt er? En wat komt daar dan voor in de plaats? En hoe moeten we omgaan met die verandering? Luister naar de documentaire Kolk.
In deze documentaire duiken we de oceaan in en laten ons met de zeestromingen meedrijven. We horen verhalen uit verschillende landen over klimaatverandering.
La réalité du réchauffement climatique.
Dat is een toeval dat het hier bij ons in Europa zo warm is.
Door klimaatverandering krijgen we vaker te maken met
ontstaan. Wat merken we concreet van het veranderende klimaat? Welke rol speelt de oceaan? Laten we bij het begin beginnen. In het noorden, daar waar het ijs smelt. Groenland. Ik spreek met Lana Hansen.
It's because I'm writing a book and
een Groenlandse schrijfster. Ze loopt naar buiten om te roken. Het sneeuwt heel zachtjes.
They're snowing a little bit. I'm so happy with the snow. To see these snowflakes coming by, dancing by from the sky. And very beautiful.
Lana is Inuit, geboren en getogen in Groenland. Sneeuw zit in haar DNA.
It's part of my identity in my language. We have 20 words for the snow.
20 words for?
Snow.
You do?
Yes.
Ze kent wel 20 verschillende woorden voor sneeuw.
Apotsamaxiku, Nitara en Motsmo.
Maar de laatste tijd ligt er steeds minder sneeuw in Groenland.
Last time I was there in the winter time.
Lana vertelt over afgelopen winter in Groenland.
I'm really surprised in beginning of December. Without snow.
Er lag geen sneeuw.
And the flowers is flourishing in my father's gardens.
Er bloeide een bloemetje in haar vaders tuin.
It's very amazing. What?
Normaal ligt er in december veel sneeuw in Groenland. Over dit veranderende klimaat heeft Lana een boek geschreven. Het gaat over de moeder van de zee. Het is een godin in de Inuit-mythologie.
She is our religion, she is our god, you know.
Deze godin woont op de bodem van de zee.
And she is very big and she is very powerful. But it can be dangerous.
De moeder van de zee is machtig, maar ook gevaarlijk.
Duruak en kasap. Tuluak
zwemt naar de moeder van de zee. Hij merkt dat ze erg boos kijkt. Hij hoort de moeder van de zee zo hard schreeuwen dat ze een storm veroorzaakt.
Het boek gaat over klimaatverandering. Over hoe de moeder van de zee invloed heeft op het leven overal. Over hoe wij afhankelijk zijn van die grote plas water. We laten ons met het water meedrijven. Langs de kust van Groenland naar het zuiden. Af en toe zien we in de verte een dorpje. Links en rechts drijven stukken ijs.
You know it's spring because now all the ice is out in the ocean.
Dit zijn Nini en Camila uit Groenland.
I am from Nuuk.
And I'm originally from Harokdok. Karotok.
Ja.
Nini en Camila zijn twee jonge Inuit-meiden. Als in de lente het ijs smelt, trekken ze met kleine bootjes erop uit.
We do a lot of activity on the ocean.
Ze varen tussen het drijfijs de zee op. Snuiven de zeelucht op.
It just smells like fresh air, kinda. Or like, yeah, it just smells free.
Ze vissen, jagen en kijken naar walvissen.
Watching whales. At least in my family, we do spend a lot of time in the summers sailing out, just looking at whales. They're so big, they're just beautiful, and there's so much energy around them, and they're calm, and yeah, I love whales.
Maar walvissen zijn niet alleen mooi om naar te kijken.
I mean, they are really, really beautiful and amazing, but they also taste good.
We always want to eat metik.
Metik.
You know, the blubber, whale blubber.
It's a piece of whale blubber, a whale fat, with a piece of the skin.
Metik is rauwe walvis.
You don't prepare it. You just cut it in pieces and eat it. Dried whale. I love it. In Greenland, you live in nature. Like you are living in the mountains, you are living by the oceans. And when you are such a big part of living in nature, I think it's way more obvious to see what is happening with the climate change.
In Groenland merk je veel van het veranderende klimaat. Dat is anders dan wanneer je in een stad leeft.
Comparing to if you live in Copenhagen and all you see is buildings and cars and buses and people, then maybe you don't notice the change because nature is not a part of your life when you live in a big city. When I'm home, it's obvious to see that there's not as much snow as there used to be in the winter times, and different animals are either coming closer to the cities or more far away from the cities. Like where I'm from, Nuuk, it's not normal that there is polar bears, for example. But the last couple of years, there has been a lot of polar bears there.
They tried to scare them away.
Yeah, they tried to scare them away, but they couldn't, so they had to shoot them.
Yeah.
IJsberen die op zoek naar voedsel naar de stad trekken, worden afgeschoten.
Because they are dangerous. You know, it's hungry bears. So, yeah, I mean, I don't think as climate change as anything positive.
Klimaatverandering brengt niet veel goeds.
I mean, what can we do about it?
I don't know, too.
Klimaatverandering is dubbel. Er verdwijnt iets vertrouwds en er komt iets onbekends voor in de plaats. Misschien brengt het water nieuwe walvissen. Misschien verdwijnen bepaalde soorten. Voorgoed. Misschien. We laten ons met de golfstroom meedrijven. Weg van Groenland. Al lange tijd is de natuur het leven aan het herschikken. Klimaatverandering gaat ongemerkt. Tot je op een gegeven moment er niet meer omheen kan. Zoals Jan de Jonge, handlijnvisser op de Noordzee.
Lichtig, ja.
We klimmen bij hem aan boord.
Bru 22.
Brunesse 22.
Lijkt iets groter op de kant, hè?
Ja. Het is een heel klein vissersbootje. Net groot genoeg voor twee personen.
Ja, en dan gaan we echt soms 70 kilometer meer uit de kust. Onvoorstelbaar, hè?
Keukentje, wc?
Nee, niks. Nee, wc hebben we de puts. Dus de puts, dat is de emmer, zeg maar. En een kleine boodschap doen we gaan overboord. Dan hang je hem overboord, hè, net over de reling. Ja, dat is een beetje behelpen, maar in principe is het dagvisserij ook. Hè. Dan gaan we 's ochtends weg en 's avonds zijn we binnen.
Jan is handlijnvisser. Hij vist niet met een net, maar met een hengel.
Ik vang één vis per keer.
Deze kleinschalige manier van vissen komt niet veel in Nederland voor.
In Nederland zijn er, denk ik wel, een...
Geer de Ruiter, ook handlijnvisser.
50-tal handlijnvissers.
Dat is anders in andere landen.
Bijvoorbeeld in Frankrijk, die heeft een kleinschalige vloot. Die is 85% van de totale vloot. In Engeland is het zelfs 95% van de hele vloot is kleinschalig. In Nederland, ik denk dat het amper 15% is.
De visvloot bestaat bij ons vooral uit grote kotters die met netten werken. Anders dan de kleinschalige visserij van Ger en Jan.
We zijn als kleinschalige vissers en hebben we eigenlijk de minste impact op de natuur.
Is dit je favoriete hengel?
Ja, het is een favoriete hengel, ja. Daar heb ik al heel wat mee gevangen.
De ene hengel is de andere niet?
Nee. Je hebt zoveel gevoel erin. Je voelt precies wat die vis doet. Ja. Want soms tikt ze hem alleen maar aan. De zeebaars die zwemt er achteraan. En soms dan tikt hij hem aan. En dan, ja, dan voel ik dat gewoon. Ook op die diepte van 30 meter. En dan als de kunst als hij erbij zit, dan moet je hem verleiden dat hij bijt. Hard draaien, hard werken. Spierballen kweken. De vis bij ons niemand in de familie. En toen ik 6 jaar oud was, kreeg ik een hengeltje van mijn moeder. En dan was ik de hele nacht op het strand te vissen in mijn eentje. En dan vis je daar ook al bij jou. Ja, dan ruik je gewoon de puurheid van de zee, van alles. De wind. Er kan niks tegenop, niks. Geluk, hè? Dan ben je gelukkig.
Hoe verder je uit zee raakt van de kust, hoe minder druk en last je voelt op je schouders. Ja, ik ken echt wel, als ik in mijn eentje aan boord sta, gewoon staan glimlachen.
Ook Ger en Jan merken dat dingen veranderen. Op een onverwachte manier hebben hun bootjes last van het veranderende klimaat.
Vroeger was het weer minder wisselvallig. Eigenlijk kon je bijna de hele zomer kon je wel vissen op enkele dagen na.
Alleen dat is het niet meer. Het is één dag is het rustig en dan krijgen we weer de volgende depressie. Het is depressie na depressie.
Je hebt nou 1, soms 2 dagen en dan begint het weer hard te waaien.
Gewoon veel meer wind. Gewoon minder stabiel weer. Het weer is niet meer stabiel.
En meer wind betekent hogere golven.
Als je Noordoosten 4-5 hebt, dat zijn zulke verschrikkelijke golven. Dan, als je dan vaart, dan klappen je gebit, klapt eruit. Dan je gewoon elke golf die klapt op je boot en het blijft maar waaien en dan kunnen we gewoon niet vissen.
Door het wisselvallige weer kunnen de kleine bootjes minder vaak uitvaren.
Het gebeurt nog maar zelden dat je eigenlijk 2 dagen achter elkaar kan vissen.
Ja, dat scheelt gewoon heel veel inkomsten. Nu de helft. Dus zo verschilt het gewoon.
Ger en Jan merken klimaatverandering direct in hun portemonnee. Dit wisselvallige weer heeft talloze oorzaken. Maar grote component in deze veranderingen is de oceaan.
Nou, de oceaan op zich bepaalt het klimaat overal.
Dit is Erik van Sebille, oceanoloog en natuurkundige.
We spreken niet voor niks van zeeklimaat versus landklimaat.
Erik verdiept zich in zeestromingen.
En vooral dan hoe die oceaanstromingen dingen meenemen. Dingen zoals bijvoorbeeld plastic, maar ook bacteriën en warmte in de oceaan zelf. En CO2 dat door de oceaan wordt opgenomen. En hoe al die stromingen, die oceaanstromingen in de hele wereld, hoe die met elkaar in verbinding staan. De oceaan is in ieder geval geen badkuip. De oceaan is constant in beweging. Vol met allemaal laagdrukgebieden en hoogdrukgebieden. Langzaam draait het rond.
Het water draait zijn rondjes in een cyclisch patroon. De zeestromingen zijn als een bloedsomloop, onmisbaar voor het leven op aarde. Maar deze omloop is aan het veranderen. Oorzaak: klimaatverandering.
95% van alle extra warmte, alle extra energie die in het klimaatsysteem is gekomen door klimaatverandering, 95% daarvan zit in de oceaan. Het is best ongelooflijk om na te denken. We kennen allemaal klimaatverandering als het warmer worden van de atmosfeer. Maar dat is maar een paar procent van alle extra warmte die in het klimaatsysteem is gekomen. Veruit het meeste warmte is gebruikt om de oceaan op te warmen.
Dit opwarmende water is onder andere verantwoordelijk voor zeespiegelstijging.
Dus de helft van alle zeespiegelstijging die we tot nu toe hebben gezien komt puur door het opwarmen en het uitzetten van het oceaanwater. De andere helft komt van het smelten van de gletsjers en van de ijskappen en zo. Maar gewoon het feit dat het water warmer wordt zorgt ervoor dat het langzaam omhoog komt met een paar millimeter per jaar. En inmiddels hebben we echt al tientallen centimeters zeespiegelstijging gezien.
We laten ons met de stromingen meedrijven. Bij IJsland draaien we een rondje in een grote draaikolk, waarna we richting de Noordzee drijven.
Het opwarmen iedereen heeft er nu de mond vol van, de aarde, maar dat zagen wij al 20 jaar geleden al.
Dit is Anton Dekker, visser.
We hebben 13 schepen die op verse vis vissen.
Anton vist met grote kotters en netten.
Je zit met 4 of 5 mensen, je zit eigenlijk maar op een postzegel. We kunnen allemaal hetzelfde doel hebben, in zo kort mogelijk tijd zoveel mogelijk vis vangen. Dat geeft kameraadschap, dat is erg mooi in het vak.
De afgelopen decennia is de temperatuur in de Noordzee met 1 à 2 graden gestegen. Dat lijkt niet veel, maar heeft onverwachte gevolgen.
We zien steeds meer tonijnen in de Noordzee. We zien meer dolfijnen en tuimelaars, steeds meer grote getalen op de Noordzee. Soms zwermen van honderden dolfijnen en tuimelaars. Het is allemaal wel een bewijs dat er wel wat gaande is in de natuur.
De afgelopen decennia ziet Anton steeds meer nieuwe soorten op de Noordzee.
Ik weet nog dat er dat ik matroos was en aan dek stond en dat er een rode mullet net zat. En dat de schipper zei, pak maar een schep, dan misschien is hij wel giftig. Dat was eigenlijk een hele... Dat was vreemd voor ons.
Na rode mul kwam de inktvis.
In het verleden kwamen die in de noordkust van Portugal, Spanje, Middellandse Zee. Het zijn soorten die relatief wat warme water prettig vinden. Het is ook allemaal relatief, het scheelt maar 1 of 2 graden, maar dat is... Dat is voor een vis best veel.
Met een deel van zijn kotters is Anton overgestapt op deze nieuwe soorten.
Ja, waarom zou je op die kabeljauw vissen als de inktvis en de rode mul voor de deur ligt?
Een voordeel is dat er geen vangstbeperking op zit.
Inktvis en rode mul en rode po mag je zoveel vangen als je wil, ja. Als je nu bedenkt dat onze schepen in het topseizoen soms wel 10.000 kilo of meer in een week vangen van rode mul, dan is er echt wel heel veel veranderd in de natuur. In dit geval is het een voordeel. Maar voor hetzelfde geld zetten door is weer een nadeel. Op lange termijn kan ik ook niet kijken.
De opwarmende zee lijkt voor Anton positief uit te pakken. Maar waar Anton met zijn kotters op andere soorten is overgestapt, hebben kleinere vissers zoals Ger en Jan het juist moeilijker.
Het wordt steeds moeilijker om een behoorlijk inkomen uit je bedrijfje te halen vanwege de veranderende omstandigheden.
Ger en Jan kunnen niet zomaar op andere vissoorten overstappen. Met hun hengel kunnen ze maar een paar soorten vangen.
Zeebaars en op kabeljauw.
Maar de kabeljauw is uit de Noordzee verdwenen en ook de zeebaars laat zich steeds minder zien.
Maar het is nou zo ver gekomen dat ik ga misschien wel, denk ik, mijn visserij wel verkopen. Ik twijfel nog, hè. En zeker als ik hier aan boord sta, dan denk ik van, is het wel zo slim om te stoppen.
Wat ga je het meeste missen?
Ja, dit, hè. Gewoon het bootje hier, zo, dan op zee. Ik kan eigenlijk wel gek stoppen met vissen, hè. Het is fantastisch, dit.
Het water warmt steeds verder op. Het is de vraag wat het klimaat nog meer voor ons in petto heeft. En of dit een voordeel of een nadeel zal zijn. Met een supercomputer en oceaansondes brengt Erik van Sebille de veranderingen in kaart.
De computersimulaties die we doen, die zijn zo groot en zo zwaar dat we daar een van de allergrootste supercomputers van Nederland voor gebruiken. En die laten dan maandenlang rekenen. om de oceaan maar door te rekenen. Het is min 1 over A cosinus phi. Du dt min F plus U tangens phi over A V. Weet je, de allereerste keer toen ik nog een student was, dan mocht ik een keer mee op een schip. En op een gegeven moment hadden we een middag over. En toen stopte de kapitein het schip en die zei, nu gaan we een man overboord oefening doen. En dat betekende dat dus iedereen zwembroek aan moest doen en allemaal op de reling gaan staan en maar overboord springen. Dan sta je daar op die reling, dan kijk je naar beneden en dan weet je dat er 4 kilometer water onder je is. En toen dacht ik, wauw, dit is ongelooflijk. De oceaan is zo groot, zo immens, zo bijzonder, zo moeilijk om te bemeten, zo mysterieus en ook zo romantisch. Dat wil ik bestuderen voor de rest van mijn leven.
Beetje bij beetje brengt Erik de oceaanstromingen in kaart en probeert in de toekomst te kijken.
In de toekomst zien we een steeds warmere oceaan. We zien een oceaan waarbij de golfstroom bijvoorbeeld ietsje afzwakt, de andere stromingen ook ietsje afzwakt. Aan de andere kant betekent ook een zwakkere stroming, betekent dat die onstabieler wordt.
De oceaan beïnvloedt het klimaat. En omgekeerd heeft klimaatverandering weer invloed op de oceaan. De grootste vraag is wat voor invloed het smeltende poolijs heeft.
We denken dat de smelt van Groenland heel erg belangrijk is voor de stabiliteit. Want het smelten van Groenland geeft heel veel zoet water.
Dit zoete water vermengt zich niet goed met het zoute zeewater en gooit hierdoor een heel belangrijke stroming overhoop.
Dat heet de thermohaline circulatie.
Deze onderzeese stroming transporteert warmte. Het zorgt ervoor dat Europa een relatief mild klimaat heeft. Maar de kans bestaat dat deze stroming tot stilstand komt.
We weten dat in het verre verleden dat die stroming inderdaad is gestopt. De vraag is of dat nu ook gaat gebeuren. En dat is een relevante vraag, want we zijn het er wel over eens dat omdat de thermohaline circulatie er is, dat Europa bijvoorbeeld 5 graden warmer is dan zonder thermohaline circulatie. Dit is een enorm verschil, 5 graden. Is eigenlijk het verschil tussen wat we hadden tussen ijstijden en normale tijden. 5 graden is heel erg veel. En dat is een ontzettend lange discussie al die we hebben. En eigenlijk waar we als wetenschappers waar we het gewoon niet over eens zijn. Of die door klimaatverandering kan stoppen.
Klimaatverandering is grillig. Het zou zomaar ineens ook kouder kunnen worden. Een nieuwe ijstijd, indirect veroorzaakt door het smelten van Groenland. We laten ons onder water met de thermohaline circulatie meedrijven. Terug naar schrijfster Lana Hansen. Ze vertelt wat onder het smeltende ijs tevoorschijn komt.
Ice is melting and the new landscape coming up from the inland ice.
In Groenland komt een heel nieuw landschap tevoorschijn.
It is a stone, you know, stone.
Vooral steen.
And the first time in 4000 years, they named a new landscape.
Voor het eerst sinds duizenden jaren moet er een nieuwe naam voor het landschap verzonnen worden. In het nieuwe stenen landschap dat tevoorschijn komt, zitten allerlei grondstoffen verborgen.
Zink, ijzer, diamanten, robijnen. Qua grondstoffen is het een heel rijk gebied.
Ik spreek met Coco Smits en zij is gepromoveerd op veranderingen in het Poolgebied.
Doordat het ijs zich terugtrekt, wordt het gebied toegankelijker. Op zee levert dat dan mogelijkheden op voor olie- en gasboringen. Op land komen er nieuwe gronden beschikbaar. Dat was eerst altijd bedekt met ijs.
Het smeltende ijs maakt de weg vrij voor mijnbouw. Op dit moment zijn de kosten nog te hoog voor grootschalige winning. Maar de ontdooiende Poolcirkel trekt nu al bedrijven aan van over heel de wereld. Lana Hansen.
Russian is interested for the North Pole and UK because of the Canada. And Chinese are very interested for Arctic because in the new route to trade to Europe from China.
De Chinezen zoeken nieuwe scheepvaartroutes nu het ijs smelt.
And some say it's good for social economical consequences.
De buitenlandse bedrijvigheid zou goed zijn voor de economie en voor sociale ontwikkeling. Maar dat is de vraag.
Er zijn hele hoge verwachtingen, maar de vraag is of dat die verwachtingen ook waargemaakt kunnen worden. Want die bedrijven die vragen ja, diploma's, formele competenties. En in Groenland is de schooluitval is best wel hoog onder jongeren. Het opleidingsniveau is ook relatief laag. Dus worden er mensen van buitenaf ingevlogen. Ja, en dat is natuurlijk niet wat mensen in Groenland eigenlijk graag zouden willen zien.
Ook Lana heeft haar bedenkingen.
People have this utopia dream because if the mining companies come, we all be rich and happy.
Veel Groenlanders geloven in een utopie. Ze denken dat als de buitenlandse bedrijven komen, dat ze dan rijk en gelukkig worden. Maar Lana vermoedt dat het geld vooral naar buitenlandse aandeelhouders gaat.
All mostly of the money will flat from Greenland go to the stakeholders. So what is the benefit?
De opkomende mijnbouwers splijt Groenland in tweeën.
People divided, not united.
Zoals hier hoorbaar bij een demonstratie tegen een uraniummijn in het zuiden van Groenland. Tegenstanders zijn bang voor vervuiling. Voorstanders zien economische voordelen. Maar de discussie in Groenland is breder en hangt heel sterk samen met een lang gekoesterde wens van veel Groenlanders.
The people want to be independent from Denmark.
Veel Groenlanders willen onafhankelijkheid. Groenland is onderdeel van het Deense Koninkrijk. In olie, gas en mijnbouw zien veel Groenlanders de mogelijkheid om volledig onafhankelijk te worden.
Die extra dimensie van die onafhankelijkheidswens die al lang gekoesterd wordt, dat vormt het nationale debat in Groenland. Terwijl tegelijkertijd die projecten die in Groenland worden gedaan, zijn ook onderdeel van een veel grotere internationale discussie. En daar in die discussie gaat het veel meer over, willen we wel naar olie en gas boren, als we tegelijkertijd weten wat dat klimaatverandering optreedt en dat we in de toekomst naar een duurzamere samenleving en duurzame energie die transitie zouden moeten maken. En mensen hebben daar overal ter wereld een mening over. En dat maakt het wel interessant om te zien dat dat niet altijd de mening is die lokaal gedeeld wordt. Dat dus op twee niveaus op een andere manier een ander debat gevoerd wordt. Maar die wel invloed kunnen hebben op elkaar.
Ice is melting so much, so many changes as society.
Het smeltende ijs zorgt voor maatschappelijke verandering.
And a lot of conflicts.
Over dit veranderende landschap heeft Lana haar boek geschreven. De onderliggende boodschap is simpel.
World is our igloo.
De wereld is onze iglo.
People should respect the nature and the mother of sea. Talk with her and make her happy.
We moeten de moeder van de zee respecteren en zorgen dat ze gelukkig is.
Give her happiness so she can be laughing.
Dit respect voor de natuur hangt heel sterk samen met hoe Inuit traditioneel in en met de natuur leven. Dit komt tot uitdrukking in wat Sheila wordt genoemd. Camila en Nini.
At least in like old Inuit beliefs, Sheila is everything around you. It's the ocean, it's the sky, it's your soul, it's everyone's souls, it's spirits, air, everything.
Ja.
Sheila is alles om ons heen, maar wordt ook wel anders vertaald.
If you translate Sheila to English, it basically just means weather.
Vertaald in het Engels is het het weer. Het is zaak om Sheila tevreden te houden.
You cannot make Sheila angry, because then you won't get any food or someone will die. The nature has the whole power. the nature is the one that is, what do you say, has the power to decide if you get food or not, if you're cold or not, if you get too warm, if you get your water.
We zijn van de natuur afhankelijk. Het zorgt voor eten en drinken.
You know, it's this back and forth thing. You give some and you take some and then vice versa, you know?
Het is een kwestie van geven en nemen.
Whole circle of life thing, if that made sense at all.
We drijven verder met een warme stroming richting Zuid-Engeland en het kanaal. In Sussex gaan we aan wal. De afgelopen decennia heeft Zuidoost-Engeland steeds vaker te maken met droogte.
We actually get less rainfall per head of population than Morocco. Yes.
Er valt hier minder regen dan in Marokko.
Incredible, isn't it?
Deze droogte levert problemen op voor de drinkwatervoorziening.
Over the last couple of decades, I think we've certainly seen more dry periods, and some of them have then developed.
Dit is Lee Dans, verantwoordelijk voor de watervoorziening.
Certainly, we've seen climate change becoming more important and featuring more strongly in our thinking about how we're going to deliver water supply going forward.
Door aanhoudende droogtes vallen er vaak rivieren droog en zakt het grondwaterpeil, wat gevolgen heeft voor de drinkwatervoorziening.
Most of our supply comes from groundwater at the moment, and we're thinking in the future we should diversify a bit more, look at getting a better mix of sources into the future. It's about adapting, I guess.
Noodplannen moeten in periodes van droogte het watergebruik terugdringen, zoals de beruchte hosepipe ban.
I can't remember the last one.
Het is dan niet toegestaan om met een tuinslang je gazon te bewateren of je auto te wassen, op straffen van een boete.
It was a few years ago.
We have had a few, but there hasn't been one in the sort of the past two or four years, I don't think. So.
Het is elke zomer afwachten of er een hosepipe ban komt.
Fingers crossed. Yeah, we'll see.
There's no telling with this lot.
Dit warme microklimaat in Zuid-Engeland heeft onverwachte gevolgen voor de landbouw.
I'll say in the last 10-15 years or so, I think there's been a big change.
Dit is Fred Lendell. Ik loop met hem langs eindeloze rijen wijnstokken.
Before 2003 it was all arable fields, this is all barley.
Barley, so Guinness?
Yes, basically, exactly. Guinness and brown beer, isn't it? Yeah, exactly.
Waar 15 jaar geleden gerst en haver werd verbouwd, staan nu druiven.
The vineyard on our right-hand side in front of us, that's predominantly Pinot Noir.
Veel boeren zijn overgestapt op wijnbouw.
Radius about 10 miles, there's probably 6 vineyards, I suppose, around us at the moment.
Ook Fred zit in de wijn. Hij runt een grote wijngaard.
I've grown up about 45 minutes away from here.
Fred is op een boerderij opgegroeid, niet ver van hier.
My parents own a farm, so I've always wanted to go out, work outside.
Maar het boerenbedrijf trok hem niet.
Livestock, you don't get many holidays. Arable crops, I'll just be driving up and down on a tractor. There seems to me a lot more going on in a vineyard. Growing grapes, you're producing a product at the end that is fun that everyone can enjoy, and I think that was a real attraction for me.
In zijn Land Rover rijdt Fred langs wijnstokken.
Hi Ben, how you doing?
Yeah, not bad.
Where have you got? Are you still in the middle, Ben?
Yeah, we're just right off the end.
Tussen de stokken zijn mensen aan het werk.
Those guys are finishing off some last bits of pruning down the bottom there. It's a team of Romanians.
In het veld is een groepje Roemenen aan het snoeien.
Majority of them have got a small vineyard in their back garden somewhere. I don't know if they go home and do any work. I think they do enough vineyard work over in England to leave it when they go home, to be honest. I'll see you on Monday, probably.
De opkomende wijnindustrie trekt meer buitenlandse werknemers aan. Zoals Corinne Sheely.
That's a beautiful day, isn't it?
It's wonderful.
I came here 10 years ago and I just fell in love with the place.
Corinne komt uit Frankrijk en is wijnmaakster. Ze komt op de jonge wijnindustrie af.
because it's blossoming at the moment, and it's just the start of something great.
So this is our winery here.
In een boerenschuur staan grote metalen ketels en er liggen wijnvaten.
That one, that's 1,500 in there. So next door was my tractor shed. Before it was a winery.
I'm here in England now to challenge these conditions, the climatic conditions.
Het Engelse klimaat is een uitdaging voor Corinne.
Where it can be so windy that your hair is gone in the sky.
Het waait hier te hard. Niet goed voor je kapsel. Maar voor de rest.
And you've got everything to make the best wine possible. So it's a big challenge, but I like it.
Er is nog een ander verschil met Frankrijk.
It has not always been easy for me to enter in the wine industry in France, because in France the wine industry is male dominant.
De Franse wijnindustrie wordt door mannen gedomineerd.
Less now than it was 20 years ago, but I do remember how difficult it was to convince the people that a woman could be also a good winemaker.
Als vrouwelijke wijnmaakster moet je jezelf veel meer bewijzen.
I am hoping that it's changing at the moment, maybe like the weather.
Maar misschien verandert dit, net zoals het weer. In Engeland is het anders voor een vrouw.
In England it's certainly more easier because I think in England they are more open minded.
Ze zijn hier meer open minded.
What I like in England is that it's you are still free to when you plant a new vineyard, nobody is there to tell you what to do.
In Engeland hebben ze minder regels in de wijnindustrie.
So, but in England, the industry is still very small. So we're writing the rule book at the moment.
And now look at the noise. Please, I would like you to taste the wine now. This is different than a champagne.
We've got our own category. We're not trying to make a pale copy of a champagne. The English wine has now been taken very seriously. And it's not a hobby anymore. It's actual business. Right. Well, cheers.
Cheers. Zuid-Engeland warmt steeds verder op en begint langzaam een mediterrane look te krijgen.
If you look through, you can just see, just through the tops of the trees, you can just see the vines.
Ik zie wijngaarden. And how many vineyards are there over here?
Oh, there are dozens, and they're growing all the time.
Dit is Neil Davy. Zo'n 8 jaar geleden verhuisde hij van Londen naar het platteland. Het veranderende klimaat en de opkomende wijnbouw deed Neil besluiten om op een weiland een experiment te beginnen.
How many trees are there? We've
got 200 trees here. So this time of year they're looking their worst.
Op een winderige helling staan 200 iets wat kale olijfboompjes die Neil stuk voor stuk zelf heeft geplant.
Some people when they go to midlife crisis they'll go and buy a sports car. My midlife crisis involved planting 200 olive trees.
Zonder enige ervaring had Neil het idee om de meest noordelijke olijfboomgaard te beginnen.
Most people thought the new guy in the village has kind of lost his mind already.
De buren verklaarden hem voor gek. Op het weiland stonden altijd schapen.
Crazy city man. If he wants to throw money down the drain, let him throw money down the drain.
Maar de boeren in de omgeving waren ook nieuwsgierig.
But it was curious actually, because the local farming community were actually very supportive. And I think they were just curious themselves to see, would this work?
De boompjes zien er nu kaal uit. Maar het is de bedoeling dat ze voor olijfolie gaan zorgen.
Well, I would love one day to be producing extra virgin olive oil, British extra virgin olive oil. For me, this is just pure pleasure. This is my midlife crisis sports car. You put me under an olive tree on a nice sunny day with a book and a glass of wine, and I'm a happy man.
Mm-hmm. Yeah.
lovely midlife crisis. Yeah,
it's a very gentle one. And it's going to carry on for a long time.
Yeah.
Maar de 200 boompjes op dit winderige stukje weiland zijn meer dan een midlife crisis.
What people don't think about is when we reflect on climate change, that in the next 10, 20, 30 years or so, the nature of farming and the crops we grow here will likely be very, very different.
De wereld verandert. Neil dacht hier een voorschot op te nemen. Maar waar hij dacht dat het alleen maar warmer zou worden, had moedertje natuur een ander idee.
What I hadn't quite anticipated was just what Mother Nature was going to throw at them. Since we planted, we have had the most ridiculous extremes of weather. The wettest, the hottest, the windiest, the coldest. We've had it all.
Hij heeft de afgelopen jaren de grootste weersextremen meegemaakt.
2 weeks ago, it was minus 14.
Het was hier 14 graden onder nul. Normaal vriest het hier nooit.
You know, if I knew back in 2010 that we were going to get temperatures here of minus 14 and you read the textbooks, you would never plant an olive grove. You'd be mad.
Als hij op voorhand had geweten dat het zo extreem koud zou worden, zou Neil nooit aan de boomgaard begonnen zijn. Maar tot zijn verbazing staan de bomen er nog steeds.
And actually, each year they've just made it through.
Op een rare manier zijn deze 200 olijfboompjes op een winderige helling een doorkijkje naar wat ons te wachten staat.
One of the challenges we've got is not about just a very gradual rising of temperatures. Actually, the biggest challenge we're seeing is just the unpredictability and the extremes of what gets thrown at these trees.
Het is de kunst om met een onvoorspelbare toekomst om te gaan. Om in zekere zin voorbij onszelf te kijken.
If you plant an olive grove, you don't plant it for yourself, you plant it for the next generation.
Maar het is de vraag of Neil ooit olijfolie kan maken. Dit hangt af van welke kant het klimaat op gaat.
A lot of people think it's insanity, and it may well be insanity, but if we prove that it can work, then maybe it'll be inspiration, but time will tell. Well, I'm not in a race.
Dat was Kolk, een documentaire van radiomaker en filosoof Prosper de Roos. Muziek Bo Koek, mixage Arno Peters. En de eindredactie was in handen van Ottoline Rijks. En Kolk is mede gefinancierd uit het NPO-fonds. Op onze site npodoc.nl/radiodoc staat een mooi filmpje over Kolk met graphics van Chris Kobes. En op die site kunt u zich ook abonneren op onze podcast. En u vindt er nog veel meer informatie. Wilt u reageren? Dat kan per e-mail. Het adres redactie@npodoc.nl.
Radiodoc met Code Kloet.
Wist u dat er al in de 18e eeuw indrukwekkende robots bestonden? Onder andere van poepende eenden. Of dat wetenschappers aan het begin van de 20e eeuw probeerden om apen en mensen te kruisen? Het zijn zomaar wat merkwaardige zaken die Julie Blusset onderzoekt in haar serie Tijdgeest. En vandaag gaat seizoen 2 van start als podcast. En vanaf volgende week, zondag, is Tijdgeest ook weer elke week te beluisteren in het geschiedenisprogramma OVT van de VPRO. En Julie is vandaag te gast hier in onze studio. Julie, welkom. Ik moest het net voorlezen.
Ja.
Een 18e eeuwse poepende roboteend. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Ja, dat is de Le Canard Digérateur, zoals hij werd genoemd, van Jacques Vaucanson, een uitvinder. Uit 1739 is dat. En dat was een ja, wij zouden het nu een robot inderdaad noemen, maar ik denk toen noemden ze het eerder een automaat. Mm-hmm. Een ding wat leek op een eend en het kon met zijn vleugels flapperen, het kon snateren en het kon ook graan oppikken en dat kon het dan verteren en vervolgens uitpoepen. En dat was iets waar men toen echt extreem enthousiast over was. Het is tentoongesteld op de plek van het huidige Louvre. En heel veel filosofen die waren daar ook ontzettend van onder de indruk. En er is ook een hele beroemde uitspraak van Voltaire, die zelf ook wel mijn aandacht over deze eend wekte. En die zei zoiets als: zonder de poepende eend van Vaucanson zou er niets zijn wat ons zou herinneren aan de glorie van Frankrijk.
En hoe denk je dat hij dat bedoelde? Serieus?
Nou ja, ik denk bij Voltaire zit er altijd een element van spot bij. Maar ja, hij meende dat wel heel serieus. Want ik moet ook zeggen, het klinkt een beetje ordinair natuurlijk. Een poepende robot eend, het is grappig. Maar het was ook een soort imitatie van een levend wezen. Het werd gezien als een hele succesvolle imitatie die bijna alles kon wat een echte eend ook kon. Tot aan poepen aan toe. En dat was iets wat op dat moment... was niet alleen heel indrukwekkend sowieso, maar dat was ook iets wat heel erg insprong op allerlei filosofische discussies die er toen aan de gang waren over het verschil tussen apparaten en dieren, tussen levende en dode zaken en al dat soort zaken. En ook allerlei beroemde theorieën van Descartes die daar ook over gingen. Was een dier, was dat niet eigenlijk gewoon een ingewikkelde machine? En nou ja, die eend die leek bijna te bewijzen dat... een eend niet meer was dan een ingewikkelde machine. Want de machine kon hetzelfde als de eend. Wat was het verschil eigenlijk?
Ja. Je noemt Descartes. Je spreekt daarover in je podcast met Douwe Dreisma.
Ja.
En die legt onder meer uit hoe Descartes op dat idee kwam. Laten we even luisteren.
Descartes zei, als je goed let op het gedrag van dieren, dan kun je dat ook terugzien. Als je let op een hond die voor de haard gaat liggen, dan draait die eerst een paar achten. En dat komt omdat een hond eigenlijk gewend is aan grasland. En als hij ergens gaat rusten, dan loopt hij eerst het gras plat, omdat hij dan zijn belagers kan zien. Maar ja, dat hij dat ook doet op een planken vloer, dat bewijst dat hij eigenlijk gehoorzaamt aan zijn ontwerp en niet aan eigen denkvermogen. En dat is natuurlijk een hele interessante theorie, dat in het gedrag dingen geprogrammeerd kunnen zijn, om het even anachronistisch te zeggen, waardoor mensen dan ten onrechte denken dat het dier er zelf over nadenkt. En dat is helemaal niet zo, dat zit gewoon ingebrand in het ontwerp van dat dier.
Maar dat zei Douwe Dreisma, dat klinkt op zich logisch, toch?
Ja, vind ik eigenlijk ook wel. Douwe noemde ook een andere prachtige uitspraak van Descartes over dieren. Dat hij zei van, ja, je ziet ook in het voorjaar, dan keren de vogels telkens weer terug. Nou ja, dat geeft eigenlijk wel aan dat die vogels net zo functioneren als klokken. Dus wat is het verschil precies? Maar ik moet zeggen, het heeft een hele overtuigende kant. Je zou kunnen zeggen van ja, daar zit wel iets in. Maar wat ik bij Descartes ook wel heel interessant vond om te zien, is dat hij bijna metafoor zou je kunnen zeggen, zo serieus nam. Dat hij ook bijvoorbeeld gewoon in levende honden dan ging snijden om eens te kijken van hoe werkt dat precies. Ja. En dat hart, werkt dat ook net als een pomp, eventjes voelen en zo. En dan als die hond dan dus natuurlijk onvermijdelijk ontzettend begon te kermen, dan zei hij gewoon van ja, maar dat is niks anders dan het gekraak van een tandwiel. Dus dat hoeven we niet serieus te nemen. Hij voelt geen pijn. Het is net een aanlopend machientje.
Ja, ja.
Ja.
Oké. een ander verhaal dan. Je bent ook bezig geweest met een verhaal uit een hele andere tijd, de jaren 70. Onze jaren 70. Dat gaat over een radicaal feministische groep genaamd Paarse September. Vertel.
Ja, dat is een groep van drie vrouwen die in de jaren 70, we kunnen wel zeggen, de vrouwenbeweging behoorlijk in de war heeft weten te maken met hun... zij propageerden eigenlijk dat als je een ware feminist wilde zijn, een consequente feminist, dan diende je eigenlijk lesbisch te zijn. Je kon niet met de onderdrukker naar bed, met de man natuurlijk. Dus daarom was het eigenlijk beter om lesbisch te zijn. Dat was hun idee. En dat hebben ze in allerlei krantjes verkondigd. En dat was best wel een idee wat ook aansloeg.
Mm-hmm. Ja, je zegt lesbisch te zijn, maar ook dus om lesbisch te worden.
Precies, ja. Ja, ja. Ja, dat is natuurlijk een beetje vreemd inderdaad. Want het klinkt ook een beetje alsof ze zeggen alsof je ervoor kan kiezen. Dat is natuurlijk iets heel anders dan hoe wij nu over seksualiteit nadenken. Ik bedoel, tegenwoordig is het veel meer het idee van ja, het is niet iets waar je voor kiest. En daar ben ik het ook wel mee eens hoor. Maar dat vond ik zelf wel heel interessant om te horen. Dat er dus een periode was dat mensen eigenlijk zeiden van ja, het is toch ook een soort keuze die je kan maken uit een soort politieke overtuiging.
Ja. En dus de theorie van je bent het gewoon, je bent zo geboren. Mm-hmm. Het zit in, je kunt daadwerkelijk kiezen, dus je kon iets veranderen aan jezelf.
Nou, zover gingen ze niet, maar het was meer zo dat ze, ik denk ook, kijk, die vrouwen die deel uitmaakten van Paarse September, dat zal je misschien niet verbazen, die waren gewoon lesbisch. Die mm-hmm. hadden dat niet gedaan uit een soort politieke consequentheid. Maar ze wilden er wel, de hetero vrouwen zullen maar een beetje op wijzen van, goh, als jij relaties aangaat met mannen, dan help jij eigenlijk om dat hele systeem van vrouwenonderdrukking in stand te houden. Ja. En wat is precies jouw rol daarin? En zou het niet veel beter zijn om lesbisch te worden?
Ja.
Ja.
Kun jij je voorstellen dat je daarbij aansluit bij zo'n beweging?
Nee, nou ja, ik ben zelf lesbisch en het is niet uit een politieke overtuiging of wat dan ook, inderdaad. Nee. Ik kan me voorstellen, nou ja, ik heb nu ik heb met Maaike Meijer gesproken, die deel uitmaakte van Paarse September. En ik heb er uitgebreid over gelezen. En ik moet zeggen, aan de ene kant, het was een ontzettende leuke groep. En ik bedoel, ze bracht het met heel veel bravoure. En er was heel veel lol. En ze organiseerde allerlei feesten ook. En dus ik denk dat dat mij wel had aangetrokken. Maar er zat ook wel een gemeen kantje aan. Het kon heel veroordelend zijn. En daar heb ik ook wel veel over gelezen, dat er, ja, vrouwen echt enorm van streek waren. Die zeiden van, ja, ik heb het wel geprobeerd met een vrouw, maar het lukt niet. Het is niet voor mij. En die dan toch het gevoel hadden dat de vrouwen van Paarse September eigenlijk heel moreel oordelend waren. En van, ja, dan ben je toch wel als feminist, beter geslaagd als feminist als je lesbisch bent dan als je gewoon hetero bent.
Ja, ze hadden zelfs het plan om een eigen land te beginnen, een soort utopisch eiland voor lesbiennes. Laten we even luisteren, je noemde haar al wat, Maaike Meijer van Paarse September, hoe ze dat plan beschrijft.
Ja, precies. Heel serieus. Die wilde zelf een eiland kraken ergens en daar gaan wonen met z'n allen. En wij hebben dus bijvoorbeeld lesbische weekends gehouden, waarin echt plannen werden gemaakt van wanneer gaan we en welk eiland zullen we nemen. En Monique Wittig had een brief geschreven met verschillende mogelijkheden. Zullen we naar de Noord-Franse kust, naar Wissant gaan, of zullen we naar de Oostzee gaan? Of die opties werden echt overwogen, ja.
Ja, Maaike Meijer die schetst het leuk, maar ja. Zou jij er willen wonen?
Dat denk ik niet. Maar dit is wel duidelijk een van de vrolijkere ideeën die ze hadden, denk ik. Ik denk dat het heel leuk was geweest om daar een weekendje, misschien een weekje door te brengen. Maar het is natuurlijk ook een heel, dat is het hele idee van vrouwen als een soort betere menssoort bijna, ja. Hè? Hoe ze het hier presenteren. En ik ben bang dat ik daar toch niet geheel van overtuigd ben. Ik denk dat vrouwen ook gewoon mensen zijn met alle slechte kanten.
We hebben nu wel twee zeer uiteenlopende onderwerpen besproken van je serie. Maar er zijn er nog veel meer. Kun je er een paar noemen?
Ja, ik heb ook een aflevering gemaakt over het plan om apen en mensen te kruisen. Uit een soort poging om op die manier de evolutietheorie te kunnen bewijzen. Dat was een plan aan het begin van de 20e eeuw. En ik ben nu ook bezig eigenlijk met het monteren van de laatste aflevering, die dan eind december wordt uitgezonden, aan het einde van de reeks. En dat gaat over de roof van relieken. Van door de hele middeleeuwen heen tot aan de reformatie eigenlijk ook. Dan werden er, ja, de relieken, dus de lichamelijke resten van heiligen, ja, die werden geroofd uit allerlei locaties en dan naar andere steden gebracht. En dat was een soort, dat kwam voort uit het hele idee dat relieken heel waardevol waren. En als je een mooie reliek had in jouw stadje, dan kon je een soort toeristische trekpleister worden. Ja. Een pelgrimsoord. En het feit dat je daar dus zoveel aan te verdienen viel, betekende dat er ook allerlei groepen mensen waren die probeerden om aan hele mooie relieken te komen, zodat ze dan bezoekers konden trekken. Dus daar ben ik nu ook nog mee bezig, om daar een mooie aflevering over te maken.
Prachtige onderwerpen, een mooie serie. Ik wens je er heel veel succes mee met de verdere het afmaken van de dingen die je nog moet doen. Dank je dat je hier was, Julie. Seizoen 2 dus van de podcast Tijdgeest. Vanaf vandaag te beluisteren in de Betere Podcast app of via vpro.nl/tijdgeest. En vanaf volgende week wordt Tijdgeest dus ook 6 weken lang uitgezonden in OVT. En dat is op deze zender NPO Radio 1. En voor wie Tijdgeest nog niet kent, die kan dus nu het hele eerste seizoen al beluisteren. En wilt u de links die ik noemde per e-mail ontvangen, dan hoeft u alleen maar even te mailen. redactie@npodoc.nl redactie@npodoc.nl. Volgende week in Radio Doc het topstuk. Ware kunst beschouwen we als tijdloos, als iets wat zijn waarde behoudt door de eeuwen heen. Maar klopt dat wel? Is er een objectief verschil tussen peperdure kunst en waardeloze troep? Nou, Radio Doc gaat over bedriegers die kunstenaars blijken en kunstliefhebbers die bedrogen willen worden. Dat is volgende week. Zometeen op deze zender.